Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad mag ik u allemaal van harte welkom heten hier in deze eredienst hier. Ook de mensen die thuis meeluisteren via kerktelefoon of internet, ook van harte welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik een paar mededelingen. Dat de kinderbijbelklas is en vanochtend om voor de groepen 1, 2 en 3 en vanmiddag voor de groepen 4, 5 en 6. Vanmiddag is er een vriendendienst. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En vanmorgen gaat broeder Cor Oosterhof voor en vanmiddag onze dominee Gert Hutte. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Nou, u had waarschijnlijk dominee Dronkers vanmorgen hier verwacht, maar die is verhinderd. Dus u zult het met mij genoegen moeten nemen. Laten we de dienst nu beginnen met het zingen van Aan uw voeten, Heer, dat is de hoogste plaats. Dat is opwekking 462. En na Fotum en Groet zingen we dan lied 457 uit het liedboek. Onze afhankelijkheid van God uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. En die Heer die groet ons met de woorden: Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Luisteren naar de woorden, de 10 woorden van leven, zoals God die al vanaf de Horeb liet horen. En daar sprak God de volgende woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u bevrijd hebt uit Egypte, dat slavenhuis. En houd er naast mij geen andere goden op na. Maak u geen godenbeeld, in welke vorm ook, van iets dat boven aan de hemel of in de lucht, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Buig u voor hen niet neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, ben een God die zich doet gelden. Ik straf de zonde van de vaders bij kinderen, klein en achterkleinkinderen, wanneer men mij ontrouw is. Maar ik bewijs gunst tot in het verst denkbare geslacht, wanneer men mij trouw is en mijn geboden in acht neemt. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want de Heer zal niet ongestraft laten wie dat wel doet. Gedenk de Sabbatdag door die te heiligen. 6 dagen hebt u om te werken en al uw arbeid te verrichten, maar de 7e dag is een Sabbat gewijd aan de Heer uw God en dan mag u geen enkele arbeid verrichten, Uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs de vreemdeling niet die bij u woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u gaat geven. Bega geen moord, pleeg geen echtbreuk, steel niet en treed tegen uw naaste niet op als een leugenachtige getuige. Zet uw zinnen niet op het huis van uw naaste, zet uw zinnen niet op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets dat van hem is. En de Heere Jezus heeft de geboden van deze wet zo samengevat: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en het eerste gebod. En het tweede gebod is even belangrijk als dat eerste: heb uw naaste lief als uzelf. Alles in de wet en in de profeten hangt af van deze twee geboden. Laten we nu bidden. Onze Vader in de hemel, dank u wel dat u weer een zondag geeft. We mogen van u ook deze nieuwe week weer beginnen met rusten. Met een dag waarop we ons kunnen concentreren op u. Dank u wel dat u zich bekend hebt gemaakt als God die er is. Heilig, eeuwig, almachtig, drievuldig, één in wezen, vol liefde voor zwakke en zondige mensen op aarde. Van u komt alle kracht en macht. Kracht en macht om zonden te niet te doen, mensen te veranderen. En alles wat mensen in uw schepping onherstelbaar hebben vernield, weer nieuw te maken. Dank u wel dat we hier samen kunnen komen om elkaar en om u te ontmoeten. Wilt u geven, Vader, dat wij u in deze eredienst werkelijk eren? Want daar is het u toch om begonnen, dat wij u eren. Wilt u bij ons zijn, als we zingen, als we spelen, uw woord gaan openen? Geef dat dat bij ons binnenkomt, in ons hart. Vul ons met uw geest. Wees ook met de kinderen en de leiders en leidsters die straks naar de Bijbelklas gaan. En wil ons allemaal uw belofte van uw aanwezigheid, dat waar 2 of 3 in uw naam bij elkaar zijn, doen ervaren. En dat bidden we in de naam van uw eigen Zoon, Jezus de Christus. Amen. Voordat de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar de Bijbelklas gaan, zingen we eerst nog een lied. En wel gezang 132. Dank u voor deze nieuwe morgen. De preek voor vanmorgen die is van dominee J. Haverman, te Hattem Noord om precies te zijn. En die gaf als thema mee: God is niet wat jij denkt. En met het oog daarop lezen we nu eerst een paar gedeeltes uit de Bijbel. Eerst uit Exodus 33, dan uit 1 Koningen. En daarna zingen we van Psalm 22, de versen 1 en 3. En daarna lezen we die onbereinde Psalm 22 nog uit de Bijbel. Maar dus eerst Exodus 33, de versen 18 tot en met 23. Dat is nadat het volk Israël het verbond met de Heere verbroken heeft en de Heere hen gestraft heeft voor het gouden kalf dat ze hadden gemaakt. Dan heeft Mozes een tent opgeslagen in buiten de legerplaats waar de Heere van aangezicht tot aangezicht met hem spreekt. Heel wonderlijk. En dan vraagt Mozes in vers 18 aan de Heer: laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En God antwoordde: ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar, zei hij, mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En toen sprak de Heer: er is een plaats op de rots waar je dicht bij me kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, dan zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. En als ik mijn hand weghaal, dan zul je mij van achteren zien. Maar mijn gezicht mag niemand zien. Dan gaan we naar 1 Koningen. 1 Koningen 19. En daarvan de versen 9b tot en met 13. Het gaat over de profeet Elia, die op de vlucht is voor koningin Isabel, omdat hij de Baalpriesters heeft laten ombrengen, laten doden door nadat de Heere dat machtige wonder had gedaan door het offer van Elia te ontsteken op de berg Karmel. En daarmee bewees dat hij echt God is. In Koningen 19 vers 9b. En toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen naar stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. En na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. En hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Thank you. lezen we nu die Psalm 22. Dat is voor de koorleider op de wijs van de hinde van de dageraad, een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt me niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd en ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die me zien, die bespotten me, ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, en bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, en er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om me heen, buffels van Bazan die omsingelen me. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten en mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En u legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om me heen, een woeste bende sluit me in. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn mantel. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel met de hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard, mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw en bescherm me tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Want hij veracht de zwakke niet, verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn geloften los ik in bij wie u vrezen. De vernederen zullen eten en worden verzadigd. En zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan het einde van de aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. En voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over alle volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. De preek is dan met name over de eerste drie versen die we ook zojuist gezongen hebben. Als amelie tot de preek zingen we straks van Psalm 27, de versen 3 en 5. Dus Psalm 27, vers 3 en 5 na de preek. Volk van God, geliefde gemeente van de Heer Christus. Bestaat God wel? Ja, dat is nogal een vraag, niet? Dat is inderdaad een vraag die er wel in kan hakken. En waar heel veel, om niet te zeggen alles, van afhangt. Bestaat God wel? Misschien vindt u het wel vreemd om die vraag hier te stellen, hier in de kerk. En je zult zeggen, natuurlijk bestaat God. Waarom zijn we hier anders? Maar tegelijk is het wel wat heel veel mensen zich afvragen. Wellicht ook wel mensen die hier nu in de kerk zitten. Of God er werkelijk is. Want als God er is, waarom merk ik daar niks van? Hè? Als God echt bestaat, waarom is dan er zoveel ellende in het leven? En waarom gebeurt al dat vreselijke dan in mijn leven? Ja, dan hoor je soms van die mooie verhalen van mensen die een godservaring hebben gehad. Een ingrijpen van God. Concrete verhoring op hun gebed. Ja, dan denk je, waarom ik dan niet? Dan verlang je echt naar een teken. Een teken van Gods bestaan. Maar je wacht tevergeefs. En dan bid je echt zielsoprecht om beterschap, om genezing, om een ingrijpen van God. Maar dan lijkt het wel of je tegen een muur staat te praten. En dan wil je er eigenlijk niet aan, maar vertwijfeld vraag je je dan wel eens af, bestaat God wel? Er zijn natuurlijk zat mensen voor wie het geen vraag is of God bestaat. Die leven en die denken en handelen alsof er inderdaad geen God is. En soms is dat ook voor hen zelf, als ze opgegroeid zijn met het geloof, is dat voor hen ook een schokkende ervaring. De ontdekking dat ze niks meer met God hebben. Dat God hen niks meer zegt. Ze leven terwijl God niet alleen doof, maar ook dood is. Een gesloten boek. Ja, wat dat betreft is er wel veel veranderd. Vroeger ademde de cultuur nog het besef van de aanwezigheid van, ja, op zijn minst een godheid. Maar tegenwoordig is de cultuur en de heersende opinie godloos. God wordt gewoon genegeerd. En wij als gelovigen krijgen daar hoe dan ook toch ook een tik van mee. Want in hoeverre is ons gespleten en gefragmenteerde bestaan, in hoeverre is daar nog het continue besef van Gods aanwezigheid, van zijn presentie? Ja, als je zo zondag hier in de kerk zit, dan is dat misschien niet zo'n probleem. Want je gaat naar de kerk omdat je in God gelooft, toch? En het gaat in de kerk ook altijd over God. Dus dan is het niet zo'n moeite om aan God te denken. Maar door de week, op je werk, op school, thuis, als je in je uppie achter de pc zit, of in de discotheek, als je denkt dat niemand je ziet, is God er dan? Besef je dan ook zijn aanwezigheid? Dan ook? Of bestaat God op dat moment niet voor jou? Ja, of bestaat God op dat moment niet voor jou? Volgens mij raak ik hier de oorzaak van de vraag naar het godsbestaan. De crux die zit hem in dat op dat moment voor jou. Want de eigenlijke vraag is niet of God bestaat, maar of God bestaat voor jou en voor mij. Of je hem op dat moment ervaart. Of je misschien iets voelt als het om God gaat, iets van hem merkt, bewust en heel persoonlijk. Wij geloven wordt wel het onderscheid genoemd tussen subjectief en objectief. Het persoonlijke, het individuele, het subjectieve, dat is voor ons tegenwoordig heel belangrijk. Om niet te zeggen soms doorslaggevend geworden. Wat wij voelen, dat is zo langzamerhand de graadmeter geworden van wat nog waar is. Alleen, dat doet niet altijd recht aan het objectieve, aan de feiten. Misschien zie je dat niet, maar en ervaar je dat niet, maar het is wel de waarheid. En als het om God gaat, de werkelijkheid van de openbaring, van wat God van zichzelf heeft laten zien, dan gaan we daar nu nog wat dieper op in. Want het is natuurlijk zo dat je die persoonlijke kant, dat subjectieve, nooit kunt wegvlakken. Die is er. En sterker, die mag er zijn ook. Kijk maar naar de Bijbel. We hebben net Psalm 22 gelezen. Dat zijn toch heel indringende woorden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en u redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Mijn God, roep ik overdag. En u antwoordt niet, en 's nachts, en ik vind geen rust. Misschien hou je je adem wel in als je dit leest. Dat lees je in de Bijbel. Mag je dat zomaar tegen God zeggen? God, waarom hebt u mij verlaten? God, waarom antwoordt u niet? Is dat niet brutaal? Doe je God daarmee geen onrecht? Nou, je zal het zeggen. Maar in ieder geval, de mens die dit zegt, wordt niet de mond gesnoerd. God laat hem uitrazen. Hij mag zijn gevoel de vrije loop laten. Nou, dat gevoel is ook wel ergens op gebaseerd. Moet je zien wat die dichter van Psalm 22 allemaal meemaakt. Hij wordt bespot, uitgelachen, ook om zijn geloof. Wordt in het nauw gedreven, omsingeld. Het vergt al zijn energie en hij voelt zich compleet uitgemergeld. Zijn lichaam wordt gesloopt. Terwijl mensen als roofdieren om hem heen staan om zijn bezittingen aan vast maar te verdelen. Ja, en al met al voelt hij zich geen mens, maar een worm. Een vies onderkruipsel dat niet gezien wordt en dat door de mensen wordt vertrapt. Is dat herkenbaar? Misschien ook wel eens in jou, zijn er ook wel eens jouw gevoelens? Maar tegelijk is hij zijn geloof nog niet kwijt. Of in ieder geval niet helemaal, want hij schreeuwt tot God. En hij noemt hem zelfs heel persoonlijk mijn God. En hij herinnert zich wat zijn ouders en grootouders over God hebben verteld en voorgeleefd. Hoe zij op de Heere hebben vertrouwd en dat er toen wel een reactie was van de kant van God. Dat hij toen wel verloste. En hij weet ook dat hij zijn bestaan aan de Heere heeft te danken. Want heel teer en dierbaar klinken die woorden hier tussen al dat donderend geweld. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af aan bent u mijn God. Is toch een prachtige belijdenis. Ja, dat alles maakt het juist des te lastiger. Geloven in God en dan toch dit vreselijke. Is het dan raar dat je dan soms gaat afvragen of het geen inbeelding is? Dat je jezelf voor de gek houdt? Ja, zo wordt het geloof aangevochten. De ene kant is mijn God, mijn God. En de andere, waarom hebt u mij verlaten? Waarom hoort u niet? Waarom antwoordt u niet? Waarom merk ik niks van u? En wie herkent ook dit niet? Ja, hoe kan het dat mensen een gevoel van verlatenheid kunnen ervaren? Waar komt dan die vraag naar het bestaan van God vandaan? Ja, je zult zeggen door de omstandigheden. Je zult maar van die vreselijke dingen meemaken. Dan is het toch niet zo vreemd dat je geloof in God wordt aangevochten? Nou, ik zal dat inderdaad niet ontkennen. Alleen vlak niet uit dat die vraag of God er wel is ook te maken heeft met het beeld. Het idee dat jij je in de loop van de tijd van God hebt gevormd. Ik heb al wel eens gezegd dat beeld in de loop van de tijd is verschoven en beïnvloed wordt door tijd en cultuur. Wij, nu, hebben een veel liever, een veel aardiger idee van God dan onze broeders en zusters van 100 jaar geleden. Want wij proberen namelijk heel makkelijk dingen van nu en ideeën en gevoelens van onszelf projecteren we terug op God. Ik kan me niet voorstellen dat God... Nou, en vult u dan maar in. Een aardig voorbeeld daarvan kan ik geven vanuit de catechisatiegroep met wie ik het hierover heb gehad. We lazen Exodus 33. Dat Mozes aan de Heere vraagt of hij hem mocht zien. En dan zegt de Heere God: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Dat is toch niet eerlijk, was zijn eerste reactie. Dan weet je toch nooit waar je aan toe bent, zei een ander. Dat is puur willekeur, alsof je afhankelijk bent van de grillen van God, zei een derde. Ja, allemaal reacties die op zich begrijpelijk zijn, toch? En tegelijk alles zeggen over het eigen idee dat jij je al van God had gevormd. Er bestaan natuurlijk heel veel ideeën over God. Ja, je zou eens kunnen zeggen net zoveel als er mensen zijn. Want zo zijn er die bij God niet denken aan een persoon, maar aan een iets, een macht, een kracht. Wel een positieve kracht dan. En anderen vinden dat je God nooit recht kunt doen in mensentaal. God gaat boven alles uit. Is transcendent, noemen ze dat. En alles spreken over boven, dat komt hier van beneden, zeggen ze. God is wat we ons inbeelden. Nou, dat geeft helemaal niks als het geloof in God je maar zin geeft. En eigenlijk is het dan ook niet belangrijk of God er echt is, als hij er maar voor jou is. En zo kun je dus inderdaad geloven in een God die niet bestaat. Misschien merkt u inmiddels wel dat God daarmee volledig subjectief geworden is. God is geworden wat wij van hem maken of gemaakt hebben. God is niet meer dan wij denken dat hij is. En daarbij bepalen we zelf wat we nog wel en wat niet meer bij God past. En wij, de mensen, worden dan de norm. En denk nu niet dat wij, gereformeerde kerkleden, daar ongevoelig voor zijn. Ook daarvan kan ik wel een voorbeeld geven uit die catechisatiegroep. Want de vraag was om aan een niet-gelovige vriend of vriendin uit te leggen waarom je gelooft, wat je aan je geloof hebt. En iemand antwoordde: Het geloven in God geeft me houvast. Dat geeft me zekerheid. En een ander zei, nou, het geeft mij rust. En nu gaat het er niet om of dit nou goed of fout is. Want het zijn zonder meer toch prachtige antwoorden. Het is prachtig als God jou houvast en rust geeft. Maar punt is, zegt dat nou iets over God of zegt het iets over jezelf? Want er zijn genoeg niet-gelovige vrienden die ergens anders hun houvast in vinden. Of ergens anders rust. Nou, daar heb je God dus niet per se voor nodig. Voel je wel, ook zo maak je God in feite afhankelijk van je eigen gevoel. Van je eigen subjectiviteit. Nu kennen we daar in de Bijbel ook voorbeelden van. We hebben dat verhaal van Elia gelezen. Elia, de grote profeet. En kort na dat geweldig indrukwekkende gebeuren op de berg Karmel, waar vuur van de hemel kwam om het offer van Elia in brand te steken, en waarmee God liet zien dat hij de levende God is, kort daarna zwerft Elia door de woestijn, opgejaagd door die woedende koningin Isabel. En Elia is het spoor helemaal bijster. Hij ziet het niet meer zitten. En na een tocht van 40 dagen komt Elia bij de berg Horeb. En daar verschijnt de Heer aan hem. Niet zoals je misschien zou verwachten op grond van het beeld dat je van God gevormd hebt. Sinaï bijvoorbeeld. In een geweldige storm of in een indrukwekkende aardbeving of een verwoestend vuur. Nee, in een zacht briesje. Want toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en hij wist, dit is de Heer. En Elia, die wordt zo door God tot de orde geroepen. Wat doe je hier? Wat doe je hier? Soms is het nodig het beeld dat je van God hebt om dat bij te stellen. Minder subjectief te maken. En meer objectief. Niet wat je denkt dat God is, maar wat God van zichzelf zegt en laat zien. Dit is de Heer. U, jij en ik. Het is nodig dat we steeds weer nagaan of ons idee van God misschien gecorrigeerd moet worden. Afgestemd op wat God van zichzelf heeft geopenbaard en bekendgemaakt. In de schepping bijvoorbeeld. Dat spreekt van hem als van een prachtig boek. En in het woord, in de Bijbel, de geschiedenis die God is gegaan met zijn volk. En zeker in Jezus Christus, zijn eigen lieve zoon. Wil je God echt kennen? Lees dan die boeken. Dan kan de Heilige Geest je werkelijk laten zien dat God is. En wie en hoe God is. Want waar halen wij de moed, ja, de hoogmoed vandaan, dat wij wel even zullen bepalen wie God is en wat hij moet doen? Dan vergeet je toch echt dat God God is. De God die Mozes ontmoet op de berg en die Mozes graag wil zien. Maar dat kan helemaal niet. Want je kunt niet God zien en leven. Maar God zegt dan, als mijn majesteit voor je langs gaat, Mozes, dan zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermen voor je houden, totdat ik voorbij ben. En als ik mijn hand weghaal, dan zul je alleen mij van achteren zien. Want mijn gezicht, dat mag niemand zien. Dat is God. Zo is God. En alleen maar door dat voorbijgaan van God en dat van achteren zien, straalt Mozes zijn gezicht nog dagen daarna. Zo niet menselijk is God. Zo'n majesteitelijke heerlijkheid. Zo verblindend. En daarom tot slot een paar overwegingen nog. De eerste. Als wij het idee hebben dat God ons verlaten heeft, dat we hem niet opmerken, of als we ons afvragen of hij wel bestaat, maken we God dan misschien te plat, te eendimensionaal, te horizontaal, te menselijk dan? Een tweede overweging. Misschien is het wel beschermende genade van God. Dat wij hem nog niet echt zien. Dat hij zijn gelaat voor ons verbergt. Want immers, als je God ziet, zul je sterven. Of met enige variatie. Als je God ziet, ben je gestorven. En laat het dan niet zo zijn dat jij erachter komt dat hij leeft en dat jij dood bent omdat je doof was. Een derde overweging. God kan je inderdaad verlaten. God kan inderdaad niet bestaan. Hè? Zul je zeggen? Ja, de God die jij denkt dat hij is. De God die jij je ingebeeld hebt. Die kan inderdaad niet bestaan. Want God bestaat alleen maar zoals hij is. En niet zoals jij denkt dat hij is. En de laatste overweging is deze. Dat er maar één mens ooit echt door God verlaten is. De mens die de woorden van Psalm 22 op zijn stervende lippen nam. En die woorden vanuit werkelijke Godsverlatenheid, hangend tussen aarde en hemel, uitschreeuwde. Jezus de Christus. En Psalm 22 is in vele opzichten op hem van toepassing. De evangelisten Matthäus en Johannes bevestigen dat. En het objectieve feit dat hij werkelijk door God verlaten is geweest, dat maakt dat wij zeker mogen weten, objectief, feitelijk. Want zo staat het in de openbaring die God ons heeft gegeven. Het feit dat Jezus werkelijk door God verlaten is geweest, maakt dat wij zeker mogen weten. En wij daarom, dankzij hem, nooit meer door God verlaten zullen worden. God is. Hij bestaat. Niet zoals ik denk dat hij is. Niet als projectie. Niet slechts in mensentaal. God is. Omdat en zoals hij God is. En daarom kan het slechts een gevoel zijn. Dat idee dat hij je verlaten zou hebben. Oké. Een heel reëel gevoel. Want gevoel is gevoel. Een gevoel dat ook gebaseerd kan zijn op wat je mee moet maken. Zeker. Maar het blijft gevoel. Want de werkelijkheid is dat God je nooit verlaat. En als jij hem werkelijk zoekt, je hem ook zult vinden. Dat heeft hij beloofd. Maar sta er dan wel voor open dat hij anders kan zijn dan jij dacht. Want daar kwam ook de dichter van Psalm 22 bij uit. Het water stond hem aan de lippen en hij schreeuwde het uit. Dat kan, dat mag. Maar hij heeft ervaren, u geeft mij antwoord. De mens die dacht dat God hem verlaten had, die ontdekt, God veracht de zwakken niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. En hij wendt zijn blik niet af, maar hij hoort zijn hulpgeroep. Dat is de feitelijke werkelijkheid. Dat is zoals God zich doet kennen. Zoals hij zich heeft geopenbaard. En daarom is het ook zo goed om aan de kinderen te vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden te verhalen van zijn gerechtigheid. Want hij is een God van daden. Amen. Ons gebed straks, het volgende. Er is voorbeden gevraagd voor Freddy en Marian Bouwman. Afgelopen dinsdag is Freddy geopereerd en zijn naast de huid met en rondom de melanoom, de huidkanker, ook lymfklieren verwijderd. Een verder onderzoek daarvan zal uitmaken of er zich uitzaaiingen hebben voorgedaan. Aanstaande vrijdag krijgen zij van dat onderzoek de uitslag. Ook voor Kees en Alja van Dijk, daarvan kregen we het volgende bericht. Afgelopen dinsdag zijn we naar het ziekenhuis geweest en daar was het nieuws zowel positief als negatief. Positief omdat technisch gezien de nieuwe ICD, de nieuwe hart, de pacemaker, goed werkt. Negatief omdat Kees op dit moment fysiek niet in orde is. En daar kan ook niets aan gedaan worden. Hij is heel erg moe en sinds woensdag bedlegerig. En hij heeft nagenoeg bij elke handeling hulp nodig. En daarnaast is ook de situatie verslechterd door een longontsteking die is opgekomen. We zullen ook bidden voor Peter Kassenberg, die morgen aan zijn knie zal worden geopereerd, waarmee naar gehoopt wordt de klachten zullen verminderen. En vanmorgen kregen we bericht dat afgelopen nacht zuster Veerman gevallen is. En ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek dat ze onder meer haar heup heeft gebroken. En bij een hersenonderzoek is ook een tumor in haar hoofd geconstateerd. En in de loop van vandaag wordt besloten of en in hoeverre een operatie mogelijk of nog verantwoord is. Daar zullen we allemaal voor bidden. Oké. We zullen bidden. Machtige God, u hebt zich bekendgemaakt met de naam Ik Ben. Duidelijker kon u het toch niet zeggen. U bent er. U bestaat. En dat u er bent en hoe u bent, dat hebt u uitgebreid laten zien in uw geweldige schepping. Waar de mens al eeuwenlang en nog steeds weer nieuwe dingen ontdekt. En nog veel groter hebt u zich laten kennen in de Bijbel, die daarvan overvol staat. En alsof dat niet duidelijk genoeg was, kwam u zichzelf in uw Zoon aan de mensen laten zien. Heer Jezus, u had daarvoor dezelfde macht en verblindende heerlijkheid als uw Vader. En toch kwam u als een menselijke embryo naar de mensen op aarde. En was toen, u was schepper van alles, u was toen van mensen afhankelijk. Heere God, hoe overweldigend groot en liefdevol bent u. En toch hebben wij mensen soms ook zomaar een eigen beeld, een eigen idee van u. Hoe wij denken dat u bent. Wil ons daarvan vrijmaken, Vader, door uw geest. En wilt u ons beeld van u corrigeren? U hebt daartoe de macht. Want van u is alle kracht en macht. Vader, daarvan mochten we ook gisteren weer horen in de dankdienst die voorafging aan de begrafenis van broeder Rolf Meijerink. Want die kracht van u hebt u zo overduidelijk laten stralen in zijn leven, in zijn ziek zijn en in zijn sterven. Vader, we willen ook nu bidden voor Jacqueline, de kinderen en kleinkinderen. Nu, na alle drukte, de lege plek nog duidelijker voelbaar wordt. Vader, sla uw armen om hen heen. Draag hen. Laat hen merken dat u nog steeds de grote trooster en verzorger bent. Vader, zo bidden we ook voor Freddy en Marian Bouwman. In de spanning van deze week na de operatie, waarin ze de uitslag van het verdere onderzoek afwachten. We dragen hen aan u op. Geef hen rust. Vertrouwen dat u er bent. Dat u er voor hen bent. Hoe de uitslag ook zal zijn. Maar Vader, u hebt alle kracht en macht. En daarom bidden we u of u wilt geven dat de operatie afdoende is geweest. En of u volledige genezing wilt geven. Dat verlangen van hen en van ons willen we aan u voorleggen. We bidden u ook voor Kees en Alja van Dijk. Vader, nu Kees zo ontzettend moe is en zwak, zodat hij vrijwel niets meer kan zonder hulp en nu ook een longontsteking heeft gekregen. O God, u hebt alle macht en kracht. Wilt u als het mag hem herstel van kracht en energie geven? U hebt dat tot nu toe ook steeds gedaan en daar danken we u hartelijk voor. Maar wilt u het ook nu weer doen, Vader, en ook de longontsteking genezen? Ook dat is ons grote verlangen. Wilt u bij Kees en Alja en bij Robert en Janneke zijn en geven wat zij nu nodig hebben? Zij en wij weten dat ze veilig zijn in uw handen, omdat uw wil altijd goed is. Vader, we dragen ook zuster Veerman aan u op. Nu zij na een val is opgenomen in het ziekenhuis. Vader, haar gezondheid was al zo broos. En nu zijn daar nog zoveel andere dingen bijgekomen. Haar gebroken heup, een tumor in haar hoofd, nog andere klachten. Vader, we bidden voor haar. Voor haar kinderen en kleinkinderen. En in bijzonder ook voor de familie Smeding en de familie Ruis. Vader, geef kracht en inzicht nu nagegaan moet worden of en welke medische ingreep nog mogelijk of verantwoord is. Maar bovenal bidden we of u daarbij wilt zijn en of u duidelijk wilt maken welke weg u met haar wilt gaan. Heere God, hoe die ook zal zijn, wij weten dat de weg die u wijst altijd goed is. Wilt u die rust en dat vertrouwen geven aan de familie? Heere God, we bidden ook of u de operatie bij Peter Kassenberg wilt doen slagen. Wilt u de handen van de chirurg vaardig maken en geven dat de operatie de verlangde verlichting mag brengen? We bidden u voor Daisy, de vriendin van Koosje, die haar moeder is overleden. Wilt u troost geven en kracht om verder te gaan? Heere, wees hen nabij. Heere God in de hemel, zo leggen we dit alles voor u neer. En we bidden u, wilt u omzien naar al uw kinderen, hier in de gemeente, in deze stad, in dit land en heel uw wereld. Zie ook om naar de mensen die worden bedreigd, worden aangevallen met geweld door vijanden van u. Heere God, spreek recht. Want het koningschap is van u. Want u heerst over alle volken. We bidden dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd. En zoals al is meegedeeld, is de collecte bestemd vandaag voor de diaconie. Ik had het denk ik even van tevoren moeten zeggen, maar de melodie die Johan speelde, dat was de melodie van Psalm 22 uit de Psalmen voor nu. Misschien hebt u hem herkend, maar misschien ook niet. Onze slotzang is uit het liedboek, lied 319. Looft God die zegent al wat leeft, die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij. De Heer, die van eeuwigheid tot eeuwigheid echt bestaat, die zegent ons met de woorden: mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer uw licht, het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en vrede geven.